En de tweede voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 42 en daarvan het eerste vers, het hijgend hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God, ja mijn ziel dorst naar de Heer, Goddes levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen, 42 het eerste vers. Gods woord in het Leidens-evangelie, Lucas 23. En lezen met elkaar de versen 33 tot en met 46. Lucas 23, vers 33 tot 46. Daarna zingen wij op Psalm 31 en daarvan het vierde vers. Beveel mijn geest in uw handen, gij God der waarheid, gij, o God, verlost het mij. Ik haat hen die het reukwerk branden ter eer van valse goden. Op u steun ik in noden. Als we dat gezongen hebben, belijden we ons geloof met de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 21.
En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigenden zij hem aldaar en de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan, en ook de overste met hen beschimpte hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelve. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelve en ons. Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch, rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren, en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus roepende met grote stem zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester, voor ons. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn Vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen, met de volle genoegdoening zichzelf opofferende aan het hout des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onze zonden, gelijk de profeten hadden gezegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de zonen Gods was en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigers is gerekend en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had en heeft geleden hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk druppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus dat wij niet anders weten dan Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid der kennis van onze Heer Jezus Christus. Wij vinden allerlei vertroostingen in zijn wonden en hebben niet van noden enig ander middel te zoeken of te versieren om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dat is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, vermits hij zijn volk zalig maken zou van hun zonden.
Het woord van God, wat op deze goede vrijdagavond tot ons komt, kunt u vinden in het volgelezen schriftgedeelte Lucas 23 en daarvan vers 46. De tekst voor de prediking is Lucas 23 vers 46, waar wij het woord van God als volgt lezen. En Jezus, roepende met een grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heere, wij gedenken uw sterfdag. Het is eenmaal geschied, o Heer Jezus Christus, op de kruisheuvel Golgotha. En waar u in de allerdiepste versmaadheid en angsten der hel zijt afgedaald. En waar u moest doorleven wat de geestelijke dood inhield. En wat de eeuwige dood inhoudt. Maar u hebt ook ondervonden met volle bewustzijn wat de tijdelijke dood is. Toen gij uw ziel gaf in de hand van uw Vader. En Heere, dan worden wij op deze goede vrijdagavond geleid naar Golgotha. En we hebben het zojuist al beleden uit die kostelijke belijdenis, die ik jullie de brief mogen opstellen, dat uw Heer Jezus Christus in plaats van uw kerk en voor het aangezicht uw Vaders gesteld heeft. En dat als de leidende borg, als het lam Gods dat de zonde der wereld zou wegdragen. De menselijke natuur aangenomen hebbende en is uw broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen te zonden. Maar Heere, u bent gezonden in gelijkheid van het zondige vlees. En daarom, Heere, moest u sterven. U werd verwond aan uw hoofd, aan uw handen, aan uw voeten, aan uw rug, aan uw zijde. Van hoofd tot voeten werd u verwond en uit die wonden vloeide bloed. Het dierbare bloed dat nodig was om de losprijs voor de schuld te kunnen betalen en om een verloren mensenkind tot uw eigendom te kunnen kopen. Heere, en u hebt alles volbracht. En toen u dat gezegd hebt, kon u sterven. En Heer, we zullen vanavond onderwijs krijgen over uw sterven. Wat dat geweest is. En wat dat voor een rijke vrucht met zich meedraagt. En tegelijkertijd zal het ook een ernstige boodschap zijn, want het is de mensen gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. En Heere, verreweg de meeste van ons, die zijn wel in aanraking gekomen met een sterven van een geliefde. Korter of langer geleden bij het open graf gestaan. En elk jaar komt een sterfdag terug. Dan gedenken wij daaraan. Maar vandaag is het de sterfdag van de Heer Jezus Christus. En zou u plaats willen maken door uw lieve geest in ons hart. En voor dat die grote daad die u gedaan hebt, o Heer Jezus, aan de kruisheuvel Golgotha. U hebt het gezegd, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen u dat gezegd hebt, toen voegde u de daad bij het woord. Gij boog uw hoofd en gaf de geest. De geest in de handen des Vaders. En Heren, dan zullen we vanavond horen, dat hebt u gedaan nadat gij nederdaalde ter helle. En daarom wist u het, mijn ziel zal niet meer in de hel neerdalen, want ik ben er geweest, plaats vervangen voor mijn kerk, en daarom mag ik en kan ik mijn ziel geven in de hand des Vaders. En dat geldt nou al uw kinderen. Want Heren, als zij worden onderwezen door u, dan zullen ze ook gaan ondervinden. Ik lag gekneld in banden van de dood, dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Daar gaan ze iets van ervaren in hun leven, Heren. Vanwege de zonde, vanwege de straf op de zonde, vanwege het eisend recht van u. En wie kan dan voor u bestaan? Maar zalig de mens die het in dit leven heeft geleerd en in die weg een open oog leerde krijgen voor die gekruisigde Christus die alles volbracht heeft. O, als we daar geen vreemden van zijn, o Heere, al is het dat we het van verre zien. En dan missen we wellicht de toe-eigening des geloofs, maar als we de zaligheid hebben zien liggen en mogen zoeken in hem die alles volbracht heeft. Ach Heere, dan is sterven geen betaling meer voor de zonde, maar een afsterving van de oude mens en een doorgang tot in het eeuwige leven. Dan staat u klaar, o Heer Jezus Christus, om de zielen van uw volk op te vangen, als het u van sterven daar is, om die zielen te brengen in de schoot des Vaders. Dat is nou de toekomst van al uw volk en kinderen. Maar Heere, als we onbekeerd sterven, dan gaan we eerst sterven, en daarna moeten wij nederdalen ter helle. Wat zal dat wezen, o God? En Heer, dan weet u toch wie er nog onbekeerd is. Zou u nog willen grijpen? Niet ten dode wankelen. En mag het woord van deze avond nog een middel in uw hand zijn. Om zondaren te bekeren. En geef dat degenen die van verre staan naderbij gebracht mogen worden. En dat degenen die u mogen kennen, vertroost en onderwezen mogen worden. Heren, we dragen elkaar aan u op, zoals we hier samen mogen zijn. Met verschillende gemeenteleden die regelmatig naar de kerk mochten komen en anderen die langere tijd niet naar uw huis zijn geweest, maar er weer mogen zijn. En ook gasten die in ons midden mogen zijn. Heren, we mogen samen onder uw woord verkeren en ook anderen die thuis met ons mee mogen luisteren. De ouderen die niet meer naar de kerk kunnen komen of de zieken. Of ouders die op moeten passen op de kinderen. Of degene die ook werken van barmhartigheid moeten doen. Heren, wilt u ze gedenken in uw gunst? En zou u vanavond in ons midden willen zijn als één die dient? En alles wat ons kan hinderen in het luisteren en spreken weg willen nemen. En dat het vanavond zo mag zijn dat we niemand zouden zien dan een gekruisigde Christus alleen. En dat we niemand zouden horen dan een stervende borg op Golgotha, die het gezegd heeft, mij dorst, het is volbracht, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En op grond van dat volbrachte werk wilt u dan nog verhoring schenken, doe het nog, uit genade, in de vergeving van onze zonden, om Christus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen wij samen gaan zingen uit Psalm 116, de versen 4, 5 en 8. De eenvoudigen wil God steeds schade slaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Keer mijn ziel tot uw ruste weder. Gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. En ook het vijfde en het achtste vers van Psalm 116. samen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 43 en daarvan het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugde. Wat er verder volgt, Psalm 43, het vierde vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, aan het begin van het Lucas-evangelie, in het derde hoofdstuk gaat Lucas het geslachtsregister beschrijven van de Heer Jezus Christus. En dan begint hij te schrijven over de Heer Jezus zelf. En wij weten allemaal wel dat de Heer Jezus geen aardse vader had, want zijn vader was de Heer in de hemel. En toch heeft de Heer het goed gedacht om de man van Maria aan te stellen als de aardse vader van de Heer Jezus Christus. En dat wist Lucas. En daarom begint hij te schrijven als Jezus, de zoon van Jozef. En dan gaat hij van Jozef helemaal terug naar het begin, naar Adam. Dus wat doet Lucas? Hij gaat van Christus terug naar Adam. En terugziende op dat grote volgeslacht van de Heer Jezus Christus, beschrijft Lucas elke keer weer dat er één geboren werd. De zoon van, de zoon van, de zoon van. Totdat hij terugkeert bij Adam in het paradijs als de zoon van God. Dat is de ene beweging die wij zien in de schrift. Van Christus terug naar Adam. En als Lucas dat beschrijft, dan spreekt hij elke keer over een geboorte. Maar er is ook een andere lijn in de schrift te zien. Van Adam naar Christus. En dan gaan we naar het begin van het Genesisboek, waar Mozes geleid door de Heilige Geest moest gaan schrijven van het geslachtsregister van Adam. En dan zien we hetzelfde als bij Lucas. Er worden zonen geboren, er worden dochteren geboren en het nageslacht van Adam breidt uit en breidt uit. En uit datzelfde nageslacht is eens de Heer Jezus Christus geboren. Maar gemeente, wat doet Mozes nog meer? Geleid door de Heilige Geest. Hij gaat niet alleen beschrijven van al die geboorten tot in de verre toekomst. Maar hij moet ook een aangrijpende werkelijkheid gaan beschrijven. Wat Lucas niet deed, moest Mozes wel doen. En elke keer weer kom je het aangrijpende refrein tegen. En hij stierf. En hij stierf. En zo komt ook voor u de moment en voor jou het moment dat de Heere moet schrijven in de geschiedenisboeken van hem en die jongen in Elburg en dat meisje, die man, die vrouw, stierf. En waarom? Omdat je een zondaar bent. En daar moeten we ons vanavond wegschamen voor God op Goede Vrijdag. Wij moeten sterven. Dat moment is gezet. Eenmaal. En daarna het oordeel. En dat gold elke nakomeling van Adam. De bezoldiging der zonde is de dood. En van geslacht op geslacht gaat dat door. Zelfs tot Christus. Die naar zijn menselijke natuur uit Adam is voortgekomen. En daarom is het vandaag Goede Vrijdag, de sterfdag van de Heer Jezus Christus. En aan een vloekhout op Golgotha is hij daadwerkelijk gestorven. Maar op een zeer bijzondere wijze, gemeente. Want zoals de Heer Jezus Christus gestorven is, zo is er nog nooit een mens gestorven en zo zal er ook nooit een mens sterven. O jawel, hij moest ook sterven vanwege het loon op de zonde. Want de schuld van zijn kerk was op hem geladen en hij stierf in plaats van zijn kerk. Maar het behoorde wel bij de betaling van de schuld. Het behoorde bij het heilige recht van God. Het was als het ware een afbetaling. Maar tegelijkertijd was het sterven van Christus een overwinning. Want de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Hij stierf als de Christus. De gezalfde profeet, priester en koning. En zo willen we dan luisteren naar zijn laatste woorden die hij uitsprak voordat hij stierf. Woorden die David eeuwen geleden al gezongen had in Psalm 31. En daarom schreef als thema boven de prediking de stervenspsalm van Christus. De stervenspsalm van Christus. Die psalm die spreekt allereerst van zijn profetische woord. In de tweede plaats van zijn koninklijke macht. En in de derde plaats van zijn priesterlijke liefde. De stervenspsalm van Christus, dat spreekt van zijn profetisch woord, van zijn koninklijke macht en van zijn priesterlijke liefde. De Heer Jezus Christus, die leefde heel dicht bij het woord van zijn Vader. Hij leefde uit dat woord, en hoe kan het ook anders, gemeente, want het zijn de schriften die van hem getuigen. En hij kon ten volle zeggen, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En als hij straks na de opstanding zijn bedroefde discipelen gaat opzoeken en alle anderen voor wie hij de dood is ingegaan, om hen te gaan verklaren waarom dat hij door lijden tot heerlijkheid moest ingaan, dan gaat hij de schriften openen. Dan gebruikt hij daarvoor het Oude Testament, de geschriften van Mozes. De profetieën en ook de psalmen. O, wat hebben de boeken van Mozes niet gesproken van de Christus. Neem alleen al heel de ceremoniële eredienst in het Oude Testament. Hoe hebben ook de profeten niet gesproken van het werk en de persoon van de Heer Jezus Christus. Al noemen we vanavond alleen al Jesaja die het uitgejubeld heeft. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En wat gebeurde er toen de Heer Jezus in Nazareth naar de synagoge ging? En hij kreeg een boekrol in zijn hand om eruit te lezen. Toen las hij Jesaja 61. En toen heeft hij het gezegd nadat de boekrol weer in de kast neergelegd was. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Ja, zo was het nu ook met de psalmen. Daar leefde Christus ook bij. Als hij daar zit met zijn discipelen aan het Pascha, begint hij het Hallel te zingen, de lofzangen 113 tot en met 118. Maar ook aan het vloekhout op Golgotha gemeenten levende psalmen in zijn borgtochtelijke ziel. Want als daar de 3-uurige duisternis een werkelijkheid voor hem wordt en hij moet nederdalen ter helle, dan gaat Psalm 22 leven en hoor ik hem roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En als het daarna weer licht wordt en hij vanuit zijn gefolterd lichaam roept, mij dorst, dan leeft Psalm 69 in zijn ziel waar staat, ja, ze hebben mijn gal tot mijn spijze gegeven en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. En wat zijn nu de laatste woorden die de Heer Jezus Christus uitsprak voordat hij stierf? Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En op dat moment levende woorden van David in zijn ziel, Psalm 31 vers 6. In uw hand beveel ik mijn geest. En deze woorden, gemeente, die krijgen bij Christus een allerdiepste vervulling. En laten we daar nou eens eerst een ogenblik bij stilstaan, bij dat profetische woord uit Psalm 31. Wat bracht David het eeuwen geleden ertoe om dit onder woorden te brengen? Ach, zijn leven werd bedreigd aan alle kanten. Het is de tijd geweest dat Saul hem zocht te doden. Zijn leven werd bedreigd. Hij voelt zich als een vogel in een net. Hij kan er niet uit. Hij is als het ware in verstrikt geraakt. Hij ziet de dood voor ogen. En hij voelt, ik kan mijzelf hier niet uit redden. Het is verloren, ik kom één deze dagen nog om in de handen van Saul. Nee, hij kon het leven niet vasthouden. En toen bleef er één gebed voor David over. In uw handen beveel ik mijn geest. Dat is mijn ziel, dat is mijn leven. En wat mag David doen? Hij mag zijn leven als het ware toevertrouwen aan de machtige handen van zijn God, van zijn levende God in de hemel. Hij mag een beroep doen op die trouwe handen van de Heere, die nooit laten varen wat zijn hand begon. Ja, David bidt om in leven te mogen blijven. Een gebed om bewaard te mogen worden voor de dood. En de Heer heeft dat gebed willen verhoren. Want Saul van David is niet omgekomen in de handen van Saul. En daarom kan hij verderop in Psalm 31 zingen. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Die voor mijn welstand waakt. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mijn heil bereiden, mij in een vesting leiden. Maar later, gemeente, toen kreeg dit gebed een grote plaats in de Joodse gezinnen. Want de Joodse moeders die leerden hun kinderen dit gebed al heel vroeg bidden. En wanneer jongens en meisjes moesten dan de Joodse kinderen dit kleine gebedje bidden, als ze 's avonds naar bed gingen, dan bracht zo'n Joodse moeder een dochter of een zoontje naar bed. En dan moest hij zijn knieën buigen voor het bed. En dan moest hij zeggen, in uw handen beveel ik mijn geest. En daarmee vroegen die kinderen aan de Heere of de Heere over hen wilde waken in de komende nacht. Ze beveelden hun ziel als het ware in de handen van de Heere. En jullie zullen dat gebed wellicht niet gebeden hebben toen je klein was. Maar jullie bidden, ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouwde wacht. Nou, dan bid je precies hetzelfde als die Joodse kinderen vroeger baden. In uw handen beveel ik mijn geest. Nu, gemeente, dit gebed, dit avondgebed, dat neemt Christus nou op zijn lippen. Daar is zijn hart nu mee vervuld. Dat sprak hij nou uit vlak voordat hij stierf. Kinderlijk teer heft hij nog één ogenblik zijn ogen op tot zijn vader. En hij zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar hoe anders heeft de Heer Jezus Christus dit gebed gebeden. Zo heel anders als David ooit toen hij moest vluchten voor Saul. En zo geheel anders als al die Joodse kinderen die dat gebeden hebben. Voor Christus was het een stervenspsalm. O, David vroeg nog om te blijven leven. David vroeg de Heere om bewaard te mogen worden voor de dood. Voor de dodelijke pijlen van Saul. Maar zo bad Christus niet. Want als Christus zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, dan bidt hij dat niet om verlost te worden van dat moment van sterven, maar dan bidt hij dat in de volle zekerheid en de volle bewustheid, ik moet sterven. En laten we niet vergeten, gemeente, dat dat een diepe vernedering voor de Heer Jezus Christus is geweest. En de Heer Jezus wist het, dit hoort ook bij het heilige recht van God. Heel bewust moest hij meemaken wat het is om zijn ziel uit zijn lichaam te voelen scheiden en te leggen in de hand des Vaders, zodat zijn lichaam een zielloos lichaam werd. Een gestorven mens. En dan moet u bedenken, gemeente, dat God de Vader in het paradijs door middel van zijn Zoon Jezus Christus de mens geschapen heeft. Hoe daar de handen van Christus de aarde namen om daar een mens uit te boetseren. En wat heeft Heer Jezus Christus namens zijn Vader toen gedaan? Toen heeft hij de adem geblazen in de neusgaten van Adam. En toen werd hij tot een levende ziel. Dus wat heeft Christus gedaan? Want door het woord, door Christus is alles voortgebracht. Christus heeft de ziel in de mens geblazen. Dat was een scheppende daad. En nu moet diezelfde Heer Jezus Christus, die de menselijke natuur heeft aangenomen, die ziel uit de mens teruggeven aan God, dat was voor de Heer Jezus een vernedering. Hij die samen met zijn Vader de mens als het kroonjuweel op de schepping gemaakt had en samen met zijn Vader kon zeggen: en ziet, o mijn Vader, het is zeer goed, die een mens creëerde, waarbij lichaam en ziel in harmonie verenigd waren om zo tot eer van God te leven. Die Heer Jezus Christus moet zijn eigen ziel van zijn lichaam scheiden en leggen in de hand des Vaders. Hij moet sterven. Omdat de zonde in de wereld gekomen is, gemeente. En met de zonde is de dood gekomen. En dan wil de wereld de dood wegmoffelen. En dan wordt er op een goedkope manier met de ziel omgegaan, dat er zelfs mensen zijn die hun ziel verkopen aan andere mensen. Maar sterven is een scheiding tussen lichaam en ziel. En nog steeds klinkt het refrein op deze wereld: en hij stierf, en hij stierf, en ook voor Christus gold het. En Christus stierf. Ook zijn ziel moest van zijn lichaam scheiden. Dat was een vernedering. Dat hoorde bij de trappen van zijn vernedering. En al had hij het uitgeroepen dat alles volbracht was, maar ook dat sterven en ook dat begraven worden hoorde nog bij de trappen van zijn vernedering. Maar hij stierf zo anders als de mens. Want wat is er nou met de Heer Jezus gebeurd? En dan komen we bij het wonder van Goede Vrijdag. Voordat hij ging sterven, voordat hij met volle bewustzijn zijn ziel overgaf in de handen van zijn Vader, is hij nedergedaald ter helle. Als borg voor zijn kerk. En hij wist in deze onbeschrijfelijke, smartelijke weg heb ik de schuld betaald voor mijn ganse kerk, doordat ik de toorn Gods wilde dragen tot in het allerdiepste diepten heen, is de toorn van God tot stilte gekomen. Ja, Christus is in de 3-urige duisternis in de eeuwige dood geweest, en dat in plaats van zijn kerk. En dat wist hij. En hij wist dat zijn Vader ten volle tevreden was met de arbeid die hij gedaan heeft. En daarom kon zijn ziel nooit meer in de hel terechtkomen, toen hij daar eenmaal is geweest. Maar mocht hij met volle vrijmoedigheid zijn ziel leggen in de handen van zijn Vader. Als kind, als zoon des Vaders, die alles volbracht had, kon hij zijn ziel ter bewaring geven in de handen van zijn Vader. En hij wist het, in de handen van mijn Vader zal mijn ziel slechts 3 dagen bewaard worden. En dan zal mijn Vader mij weer opwekken om mijn ziel weer terug te brengen in mijn lichaam. O, ziet u, gemeente, dat bij deze laatste trap van Jezus' vernedering de eerste lichtstralen gaan gloren van zijn verhoging? O, de ziel zal tot de Vader keren, want alles, alles is voldaan. En straks met de opstanding zal hij met lichaam en ziel na de opstanding opvaren naar zijn hemel. O, wat ligt er een diepte in deze stervenspsalm van Christus. Het profetische woord is in hem ten volle vervuld. En wat is nou de rijke vrucht daarvan? Dat zijn kinderen, of ze nou in de moederschoot sterven of op jonge leeftijd of in de kracht van hun leeftijd of als ze oud geworden zijn, maar dat zijn volk, als zij moeten sterven, ongeacht de omstandigheden, ook hun ziel mogen geven in de hand des Vaders. Of laat ik het vanavond anders zeggen. Weet u wat er gebeurt als er een kind des Heren sterft? Dan staat de Heer Jezus klaar. En zijn handen zijn open. Dat zijn de doorboorde middelaarshanden. En in die handen vangt hij de zielen van zijn kinderen op, om ze vervolgens te leggen in de schoot des vaders. Zien we dat bij Stefanus niet gebeuren? Die eerste martelaar, die man die stierf in gemeenschap met Christus. Hij zag hem staan aan de rechterhand des vaders. Hij zag Christus klaarstaan om zijn ziel op te nemen in eeuwige heerlijkheid. Hij die Christus leerde nabidden, Heere, rekenen deze zonde niet toe. Maar die Christus ook leerde nabidden om de bewaring van zijn ziel. Heere Jezus, ontvang mijn geest. Hoe zal het zijn als jij gaat sterven? En u? En ik? Gaat uw ziel naar de handen des vaders? Dat is een vraag. Gaat uw ziel naar de middelaarshanden van de Heer Jezus? Als dat zo zal zijn, lieve gemeente, dan is er in dit leven een wonder gebeurd. En ik kan er vanavond niet te veel van zeggen, maar laat ik maar gelijk doorstoten tot de kern. Wat moet er dan gebeuren? Moet je ziel gered zijn? Want echt, het is een oude gezegde en de ouderen in ons midden die weten het wel, toen ze jong zijn, hoorden ze dat al. Ziel verloren is alles verloren. Maar ziel behouden is eeuwig behouden. En daarom komt op deze goede vrijdag, als wij horen hoe Christus zijn ziel overgeeft in de handen des vaders, die indringende vraag tot ons allen, hoe staat het met jouw onsterfelijke ziel? Heb je leren roepen uit de nood van je leven, red mijn ziel, o God der goden? Mag je je leven terugvinden in Psalm 116? Wat begint met die tere belijdenis, God heb ik lief. Is dat gebeurd in je leven? Heb je de opzoekende zondagsliefde van Christus, van God in Christus mogen leren, smaken en beleven, zodat er een wederliefde gekomen is tot God, zodat je kan zeggen, God heb ik lief. Maar kun je ook verklaren vanavond waarom die wederliefde tot God gekomen is? Waar ligt nu de grond om te kunnen zeggen, God heb ik lief? Ben je met de dichter van Psalm 116 ook in de nood van je leven terechtgekomen, met je zonde, met je schuld? En heb je toen ook ontdekt wat je verdiend hebt naar het heilig recht van God, en dat het toen benauwd werd in je leven, en dat je iets leerde verstaan, de banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden mij omringd, en ik vond geen vertroosting? Dat je met een Hiskia op een bed kwam te liggen in de eenzaamheid, en dat je niets anders meer kon dan roepen, roepen tot God. Heere, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. En is het toen waar geworden in je leven, toen hoorde God, hij is me liefde waardig. Al als je daar geen vreemde van bent, dan heb je voor de dood niets te vrezen. Want de dood is door Christus koninklijk overwonnen. Onze tweede gedachte, zijn koninklijke macht. Christus is gestorven aan het kruis met een stervenspsalm op de lippen. Nee, dat was niet zomaar het citeren van een psalm, maar het was een profetisch woord. Het was een woord van hemzelf, want in David klonk de stem van Christus, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar let er dan eens op, gemeente, wat er gebeurt als de Heer Jezus Christus deze woorden heeft uitgesproken tot zijn Vader. Toen voegde hij de daad bij het woord. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Alles was volbracht. De Vader was volkomen tevreden met het offer van het lam. En hij wist het, nu kan ik mijn ziel bevelen in de handen van mijn Vader. Nee, het was bij Christus niet zo dat zijn ziel genomen werd. Maar hij gaf zelf zijn ziel in de handen van zijn Vader. Dat is wat voor hem geweest. Hij was mens zoals u, jij en ik. Hij, de grote schepper van alle dingen, die eens, zo zei ik zojuist, de ziel blies in de mens. Wat voelde hij daar aan het kruis? Dat zijn vlees en zijn hart begonnen te bezwijken. Zijn mond, die zoveel gesproken had, ging dicht. Zijn ogen, die zo vriendelijk gekeken hadden, braken. Zijn handen, die zo menigmaal gezegend hadden, verslapten. Zijn voeten, waarmee hij het ganse land doorwandelde, verloren alle kracht. Zijn ademhaling werd korter. En zijn hart, dat grote middelaarshart, dat altijd vol ontferming was, stopte met kloppen. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Zie de stervende borg. Zie hem vrijwillig sterven. In Johannes 19, vers 30 staat, toen hij dat uitgeroepen had met grote stem, boog hij zijn hoofd. Nee, jongens en meisjes, dat is niet een teken van slapheid. Maar dat is een teken van vrijwilligheid. Met het buigen van zijn hoofd openbaarde hij weer zijn totale gehoorzaamheid aan zijn Vader. Want het sterven hoorde bij de eis van zijn Vader. En hij heeft het gezegd, zie ik kom om uw wil te doen. Dat buigen van zijn hoofd laat zien dat hij echt gehoorzaam geweest is tot in de dood. Ja, de dood des kruises. Tot het allerlaatste toe wilde hij God gehoorzamen. Hij wilde zich werkelijk in de dood vernederen. Hij wilde die welverdiende straf tot het laatste dragen. Hij wilde zich houden aan het woord van zijn Vader. Ten dag als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En vrijwillig boog hij het hoofd en gaf de geest. Zie de gewillige stervende borg. En tegelijkertijd, let eens op zijn koninklijke macht. Niemand doodde Christus, maar zelf gaf hij zijn ziel aan zijn Vader. Dat was een koninklijke daad van hem. Die bevoegdheid had hij van zijn Vader ontvangen. Als de goede herder zou hij zijn leven toch stellen voor zijn schapen. En hij heeft het toch gezegd, niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht, de bevoegdheid, maar ook de kracht om het af te leggen. En ik heb ook de macht om hetzelfde wederom op te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. En daarom was zijn sterven, gemeente, een overwinningsdaad. Hij is daar de overwinnaar in de strijd, want met zijn dood, met zijn bewuste dood, met die krachtige daad, voldeed hij aan Gods eis. Hij overwon de dood voor zijn ganse kerk. O, in de drieurige duisternis, toen heeft hij de geestelijke en de eeuwige dood ervaren en overwonnen. Want hij heeft het uitgeroepen, het is volbracht, Maar nu gaat hij ook de tijdelijke dood overwinnen. Als straf op de zonde. En dat doet hij in plaats van zijn kerk. Het was de afbetaling van de zonde. En zo werd zijn dood een doorgang tot het eeuwige leven. Allereerst voor hemzelf. Maar in hem ook voor zijn ganse kerk. Nee, gemeente, voor Christus was het niet zo wat Paulus in de Hebreeënbrief schrijft. Vreselijk is het te vallen in de handen van een levende God. Dat gold voor Christus niet. Het was voor hem niet vreselijk. Want hij was de overwinnaar. En als een overwinnaar kon hij de dood tegemoet treden. Hij kon de dood toelaten. Hij had daar zelf de hand in. Hij gaf zijn ziel in de handen van zijn Vader. O gemeente, wat een aanbiddelijke dood van de Heer Jezus Christus. Wat een gezegende dood. Wat een overwinnende dood. Wat een zaligmakende dood. Wat een Godverheerlijkende dood. Want toen Christus zijn geest gaf, weet u wat toen waar werd? Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven, want de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Ja, Christus heeft met zijn dood alle vijanden gedood. Hij heeft zelfs de dood gedood voor zijn kerk. Hij boog zijn hoofd, hij gaf de geest. De bekende prediker Kolbrugge, die vergeleek die buigende borg met Simson. En we hebben er nog niet zo lang geleden nog over gehoord, hoe Simson in de tempel van Dagon werd gebracht. Hoe daar met hem gespot werd en toen wilde hij even uitrusten tussen die pilaren, weet u nog. En dan staat er in Richteren 16 vers 30, als hij daar tussen die pilaren staat, en hij boog zich met kracht. Nu zegt Kolbrugge, zo was het ook met de meerdere Simson aan het kruis. Toen hij zijn hoofd boog, toen stierf hij met kracht. En met die dood, met het geven van zijn geest, gemeente, doodde hij voor eeuwig het zondige vlees van zijn kerk. Doodde hij voor eeuwig de ganse hellemacht, stortte hij alle vijanden van Christus en zijn kerk in één. O, welk een overwinnende borg is Christus toch geweest. Welk een koninklijke macht gaf hij zijn ziel over in de handen van zijn Vader. En nou weer een vraag. Welke waarde heeft het sterven van Christus voor u en voor jou? Is dat sterven al een verzoenend sterven voor u en voor jou? Een verzoenend sterven. Als dat zo is, is de Heere gekomen met zijn ontdekkend onderwijs. Dan heeft de Heer heel persoonlijk tegen je gezegd, zondaar, u moet de dood sterven. En dan heeft de Heer je onderwijs gegeven waarom dat je sterven moet. Dan is er iets in je hart gaan leven van de deugd van Gods gerechtigheid. Dan is er ook iets gaan leven in je hart van de deugd van Gods waarheid. En als dat samen in je ziel komt, gemeente, dan ga je één ding verstaan. God kan van zijn woord niet af. En zijn woord zegt, de ziel die zondigt, die moet sterven. En God kan ook van zijn recht niet af. want ik kan de zonde niet ongestraft laten. Heb je dat nou leren geloven? Heb je dat nou leren toe-eigenen? Heb je daarvoor leren buigen? Dan zal het sterven van Christus waarde voor je krijgen. Dan gaat de Heilige Geest je ogen open voor een gekruisigde Christus die zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest en vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. O, als hier vanavond een arme zondaar is die niet weet hoe die van zijn zonde en schuld verlost moet worden. Die misschien met vrezen voor de dood door het leven gaat. Zie dan eens op de koninklijke macht van de Heer Jezus Christus. En hoor dan vanavond eens de stem van de stervende Christus aan het kruis. Die het je toeroept. Vrees niet, o zondaar. Want ik ben de eerste en ik ben de laatste. En die leef. Ik ben dood geweest, maar ik ben de levende in alle eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Zie op mij en geloof in mij. Gij zult niet sterven, maar leven. Door mijn kruisdood heb ik uw schuld betaald. Door mijn kruisdood heb ik uw zonden verzoend. Ik ben voor u gewillig gehoorzaam geweest tot in de dood. Ik gaf mijn geest in de handen van mijn vader en ik droeg uw straf. En daarom, arme, doodschuldige zondaar in ons midden, ik ben uw losprijs om uw verloren ziel van de eeuwige dood vrij te kopen. O, hoor het toch, mijn beminde kerk, want toen ik mijn ziel gaf in de handen van mijn vader, gaf ik ook u. In de handen van mijn vader, want ik heb u lief met een priesterlijke liefde. Dat brengt ons in onze laatste gedachte, zijn priesterlijke liefde. Christus heeft deze stervenspsalm uitgeroepen met een grote stem. En dat deed hij allereerst voor zichzelf. Luid en duidelijk, zodat iedereen het kon horen, wilde hij zijn vertrouwen op zijn vader verkondigen. Maar tegelijkertijd wilde hij laten zien, ik sterf niet als een martelaar, maar ik sterf als de middelaar. Met kracht en met macht en met volle bewustheid geef ik mijn ziel in de handen van mijn vader. Hij riep het dus met grote stem voor zichzelf. Maar tegelijkertijd riep hij het ook met een grote stem voor zijn vijanden. De duivel moest het horen. Want de duivel meende dat hij het gewonnen had en dat hij Christus in de hel had getrokken. Maar de Satan moest het horen, het is volbracht. En de Satan moest het ook horen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Want de Satan moest het horen hoe onmogelijk het voor hem was om Christus in zijn macht te krijgen. Maar ook onbekeerde zondaren die voortleefden in hun vijandschap moesten deze boodschap horen. Die mensen die aan het spotten waren. En ook die hoofdman over 100, weet u het nog? Voor wie je tot eeuwige zegen geworden is. Hij riep met grote stem voor zichzelf, voor zijn vijanden, maar ook tot troost voor zijn kerk. Want hij stierf in hun plaats. Hij offerde zichzelf geheel en al op in plaats van zijn kerk. Is dat geen wonder? Spreekt dat niet van priesterlijke liefde? Hebt u die rijke troost in uw leven mogen leren? Ben je wel eens in verwondering neergezonken bij een stervende Christus die zijn ziel overgaf in de hand des Vaders? En dat er zoveel geloofsvrijmoedigheid in je ziel ontstond, dat je ziende door het geloof op die gekruisigde Christus, luisterend naar de woorden die hij sprak, je het moest uitroepen: Heere Jezus, u bent voor mij gestorven. U gaf uzelf in de dood voor mij. U gaf uw geest in de hand des Vaders voor mij. O, mijn hart weent, Heere Jezus, als ik mijn zonde en vervloeking overdenk. Want het zijn mijn zonden geweest en het is mijn vloek geweest die u tot in de kruisdood moest vernederen. Het zijn mijn zonden geweest, Heere Jezus, waardoor u moest liggen in een graf. Maar zo hebt u het gewild om mij, verdoemelijke zondaar, te verlossen van het verderf. Zo hebt u, Heere Jezus Christus, al mijn zonden verzoend. En daarom, als ik zal sterven als geloofstaal gemeente, als ik moet sterven, zal mijn sterven geen betaling meer zijn voor de schuld. O jawel, dan moet mijn oude mens afsterven en dan zal mijn oude mens voor eeuwig afsterven. Maar mijn sterven, zegt het geloof, zal een doorgang, een poort zijn tot in het eeuwige leven. O Heere Jezus Christus, wat is uw sterven dan nog een troostvol sterven voor mij? Want door uw sterven, door het geven van uw ziel aan uw Vader, is God geen vertorend God meer over mij, maar een verzoend God en Vader. Wat een rijkdom. Als Gods geest plaats gaat maken voor die stervende Christus en je door het geloof zo eens op Goede Vrijdag op hem mag zien. Wat ligt er dan toch een troost in de stervenspsalm van Christus, in het geven van zijn ziel in de hand des Vaders. Daarin schittert inderdaad priesterlijke liefde. Dan denk ik even aan de oudtestamentische eredienst. En u weet het, gemeente, jullie ook, jongelui, dat er heel veel offers werden gebracht. Ontelbare offers. En een van de bekendste offers die gebracht werd elke dag was het zondoffer. En wat was dat nou voor een offer? Daar moest een dier geslacht worden en de huid en de ingewanden en het vlees, die moesten buiten de legerplaats worden gebracht en daar moest het verbrand worden. Buiten de legerplaats. Maar het bloed van het offerdier, waarvan het boek Leviticus zegt, dat is de ziel van het offerdier, dat moest de priester brengen in het heiligdom, voor het aangezicht van de Heere om de zonde te verzoenen. Kijk, zo was het sterven van Christus. Hij was een zondoffer. Zijn lichaam moest buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem, worden gebroken en begraven. Maar zijn ziel ging naar het hemelsheiligdom, waar de Vader woont. Hij beveelt zijn ziel in de handen des Vaders tot verzoening van de zonden van zijn kerk, nadat hij als een lam ter slachting werd geleid. Maar nou is er nog iets, gemeente. Dat spreekt van die priesterlijke liefde. En dat ligt heel teer. En dat is een ontzaglijk groot wonder. En daarin ligt een grote troost van Goede Vrijdag. Wat deed Christus? Hij gaf zijn ziel in de handen des Vaders. En hij stierf in plaats van zijn kerk. Dat deed hij als de grote hoge priester van het huis Gods. En dan denk ik toch weer even aan die oudtestamentische eredienst, nog maar een keer. Die hoge priesters in de tijd van het Oude Testament, die zagen er zo prachtig uit. Die hadden van die veelbetekenende kleding aan, precies zoals God dat had voorgeschreven en meegedeeld aan Mozes op de berg. En neem nou zo'n hoge priester eens in je gedachten vanavond. En let dan eens op dat kleine kledingstuk wat hij draagt op zijn borst. Die borstlap met die 12 stenen. Die kostelijk blinkende stenen met verschillende kleuren, waarin de 12 namen van de 12 stammen van Israël stonden gegraveerd. En welke prediking gaat daar nou vanuit? Dat Christus, de grote hoge priester van het huis Gods, alle namen van de zijnen draagt in zijn middelaarshart. Dat is in zijn ziel. En wat gebeurt daar nou op Golgotha, gemeente? Daar gaat Christus de borg van zijn kerk, zijn ziel geven in de hand des Vaders. En met dat hij de ziel geeft in de hand des Vaders, zijn borgtochtelijke ziel, sluit hij in zijn ziel de namen van zijn kerk. En legt hij zijn ganse kerk al in de handen des Vaders. Is dat geen wonder? Is dat geen troost voor de kerk des Heren? Wat een priesterlijke liefde. O kerk des Heren in ons midden, u lag van eeuwigheid opgesloten in de ziel van Christus. En je naam ligt al in de handen van de Vader. Want Christus heeft zijn ziel gegeven in de handen van zijn Vader. Weet je wat de ziel van Christus is? Dat is het bundeltje der levenden. En in dat bundeltje der levenden staan alle namen één voor één van zijn kerk beschreven. En toen Christus stierf, de kruisdood stierf, en zijn geest gaf in de handen zijn Vaders, gaf hij ook zijn volk in de hand des Vaders. Zijn volk, die door zijn bloed was gereinigd, door zijn bloed was geheiligd, en in Christus al door dat bloed was verheerlijkt, en daarom voor eeuwig gered. O ja, dan zijn Gods kinderen nog wel op aarde. En dan moeten ze nog dat zondige lichaam met zich meedragen, waarin die ziel zich nog bevindt, die aan vele gevaren bloot ligt, waar veel op af kan komen in dit leven. Maar let eens op Christus. Voordat hij stierf van het kruis, ook hij is in handen geweest van mensen, in vijandelijke handen, die hebben hem gebonden, die hebben hem geslagen, die hebben hem gestompt, die hebben hem gegezeld, die hebben hem gekroond met doornen, ze hebben hem genageld aan het kruis. Ja, hij is gevallen in vrede mensenhanden, maar toen hij stierf en zijn ziel in de hand des Vaders terechtkwam, kon geen vijand hem meer aanraken. En daarom, kerk des Heren, in de strijd van dit leven, wat zou ik hier op aarde met je kunnen doen? Er komt een moment dat je ziel naar de hemel gaat en je lichaam begraven wordt en kan geen vijand meer iets met je doen. Christus heeft stervensgenade verworven voor zijn kerk, zodat zijn kerk in navolging van Christus, als het uur van sterven daar is, waar niemand iets van ziet, ook een ziel mag overgeven in de handen van hun middelaar. En daarom zal een kind van God ontslapen in Christus. Dan denk ik nog even dat kindergebed. wat de Joodse ouders hun kinderen leerden voordat ze gingen slapen. In uw handen beveel ik mijn geest. En ongetwijfeld heeft de Heer Jezus dat als klein kind ook geleerd. En heeft Maria hem dat ook geleerd. Maar met welke diepte heeft hij deze woorden uitgesproken voordat hij stierf en zijn ziel gaf in de hand des Vaders. Toen hij ten volle als borg de slaap des doods ging slapen voor zijn kerk. Zo verwierf hij de stervensgenade voor zijn kerk. En daarom is die dood geen betaling meer, gemeente, voor degene die God vrezen. Ja, wel een afsterving van de oude mens, maar tegelijkertijd een poort naar de hemel. En daarom gaan Gods kinderen feitelijk slapen. Zij ontslapen in Christus, ongeacht wat de oorzaak van sterven is. Maar zij ontslapen in Christus. Hun dood is een slaap des doods. En daarom kon de Heer Jezus van Lazarus zeggen: Lazarus, onze vriend, slaapt. Wat is het sterven van een kind van God dan toch een zalig sterven? Ongeacht wat je dan ook meegemaakt hebt in je leven, ongeacht hoe ver je geleid bent op de weg, ongeacht wat je van de Heere geleerd heeft, maar als het wonder van de wedergeboorte in je ziel heeft plaatsgevonden, dan zul je ontslapen in Christus. En terwijl niemand het hoort en niemand erbij zal zijn, zul je aan de andere kant in de eeuwigheid zeggen: Heere Jezus, ontvang mijn geest. Ja, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zo is Stefanus gestorven. Zo is de bekende reformator Johannes Hus gestorven. Zo is Maarten Luther gestorven. En zo zijn meerdere kinderen van God gestorven. Met deze woorden, mag ik het eens heel teer zeggen, als een avondgebedje op hun lippen: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hoe zal het in jouw stervensuur zijn? In uw stervensuur? In mijn stervensuur? Let nog eens, één keer vanavond, op de stervende Christus. Hij stierf nadat hij nedergedaald was ter helle. O gemeente, als je buiten Christus moet sterven, als je buiten genade moet sterven, dan zal het andersom zijn. Dan zul je eerst sterven en daarna moet je nederdalen ter helle. En dat voor eeuwig. O sidder, o beef, u, jij die nog onbekeerd voortleeft naar het eeuwig verderf. Maar luister ook nog een keertje naar de stem van Christus, die het als een eed aflegt: ik heb geen lust aan de dood des stervenden. Spreek de Heere, Heer, en daarom bekeert u en leef. Christus gaf zijn geest nadat hij nedergedaald was ter helle, vlak voordat de Sabbat aanbrak. En zo zullen zijn kinderen het ook gaan ervaren. Nee, ze zullen niet nederdalen ter helle zoals Christus, want er is hij voor hen geweest. Maar iets van de ontdekkingen van zonde en schuld en het strafwaardig zijn en het verdiend hebben om in die plaats te moeten komen, dat ga je toch leren en toestemmen. Maar als je daar iets van mag kennen in dit leven, en je moet daarna sterven, dan breekt de eeuwige Sabbat aan. Want er blijft een rust over voor het volk van God. O kinders, Heren in ons midden, als u gaat sterven, wordt je ziel gedragen in de handen des Vaders. Dan zal de laatste vijand, waar je misschien wel eens tegenop ziet, teniet gedaan worden. En dan wordt het waar. Dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stemmen snaren. Ten roem van zijn goedheid paren. Dat is het. Dat is het. Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Amen. Wij de Heer nog binnen en danken. O Heere, wat moet het voor uw kerk wezen, als dat moment aanbreekt, dat ze Christus mogen volgen, en zij hun ziel mogen overgeven aan u, in dat stervensuur. Om dan eeuwig bij u te zijn, nooit meer te zondigen, nooit geen pijn en verdriet meer, maar altijd u bedoelen, zonder dat er enige verstoring tussenkomt. Dat hebt u verworven, Heer Jezus, met uw kruisdood op Golgotha. O, laat het voor ons allen zo mogen zijn, in een rechte weg, uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn hart. Wilt u de plaats voor maken, Heere, want u weet wie er nog leven op de brede weg. U weet wie er nog niet kunnen sterven, en zonder verschrikken u kunnen ontmoeten. Wilt u ze bekeren, Heere, en laat het ernstige woord van deze avond nog een middel in uw hand mogen zijn. Maar dat er ook iets mag zijn van jaloezie, vanwege dat gelukkige volk dat op reis is naar de eeuwige zaligheid, die gebonden is in de ziel van Christus en daar nooit meer uit kan vallen. Hartelijk dank dat u gaf te luisteren en gaf te spreken. Wilt u de stille naprediker zijn en laat dit woord met ons mee mogen gaan. Ook op de stille zaterdag om het te overdenken en heen te leven naar Pasen. Om te mogen horen, de Heere is waarlijk opgestaan om de zaligheid toe te passen aan arme zondaren. Geef het, Heere, uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 56, het laatste vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. 56 vers 6. Alleen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.